Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid, vrede, zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 43, derde vers, willen we gaan zingen. 43, vers 3. De schriftlezing voor deze avond is uit het boek van de profetieën van Zacharia en daarvan het derde hoofdstuk, Zacharia 3.
Daarna toonde hij mij Jozua, de hoge priester, staande voor het aangezicht van de engel des Heren. En de Satan stond aan zijn rechterhand om hem te wederstaan. Doch de Heere zei tot de Satan, de Heere schelde u, gij Satan. Ja, de Heere schelde u. Die Jeruzalem verkiest, is deze niet een vuurbrand uit het vuur gerukt? Jozua nu was bekleed met vuile klederen, als hij voor het aangezicht des engels stond. Toen antwoordde hij en sprak tot degene die voor zijn aangezicht stonden, zeggende, doet deze vuile klederen van hem weg. Daarna sprak hij tot hem, zie, ik heb uw ongerechtigheid van u weggenomen, en ik zal u wisselklederen aandoen. Die zeg ik, laat ze een reine hoed op zijn hoofd zetten. En zij zetten die reine hoed op zijn hoofd, en zij togen hem klederen aan, en de engel des Heren stond daarbij. Toen betuigde de engel des Heren Jozua, zeggende, zo zegt de Heere der Heerscharen, indien gij in mijn wegen zult wandelen, en indien gij mijn wacht zult waarnemen, zo zult gij ook mijn huis richten en ook mijn voorhoven bewaren, En ik zal u wandelingen geven onder deze die hier staan. Hoort nu toe, Jozua, gij hoge priester, gij en uw vrienden die voor uw aangezicht zitten, want zij zijn een wonderteken, want zie, ik zal mijn knecht de spruiten doen komen. Want zie, aangaande dien steen, welke ik gelegd heb voor het aangezicht van Jozua, op die ene steen zullen 7 ogen wezen. Zie, ik zal zijn graveersel graveren, spreekt de Heere der Heerscharen, en ik zal de ongerechtigheid deze lands op 1 dag wegnemen. Te dien dagen, spreekt de Heere der Heerscharen, zult gijlieden een iegelijk zijn naaste nodigen tot onder de wijnstok en tot onder de vijgenboom. Tot zover de schriftlezing.
Met Gods hulp willen we deze avond gaan luisteren naar het nachtgezicht van Zacharia dat u vindt in hoofdstuk 3 vers 1 tot en met 5. En we lezen daar Gods woord en de tekst voor vanavond. Daarna toonde hij mij Jozua, de hoge priester, staande voor het aangezicht van de engel des Heren. En de Satan stond aan zijn rechterhand om hem te wederstaan. Doch de Heere zeide tot de Satan, de Heere schelde u, gij Satan. Ja, de Heere schelde u die Jeruzalem verkiest. Is deze niet een vuurbrand uit het vuur gerukt? Jozua nu was bekleed met vuile klederen en als hij voor het aangezicht des Heere stond, des engels stond, toen antwoordde hij en sprak tot degenen die voor zijn aangezicht stonden, zeggende, doet deze vuile klederen van hem weg. Daarna sprak hij tot hem, zie, ik heb uw ongerechtigheid van u weggenomen en ik zal uw wisselklederen aandoen. Die, zeg ik, laat ze een reine hoed op zijn hoofd zetten. En zij zetten die reine hoed op zijn hoofd en zij togen hem klederen aan. En de engel des Heren stond daarbij. Tot zover. Bidden we de Heere om zijn onmisbare zegen over de bediening van zijn woord. In de voorbeden willen we bijzonder denken aan de rouwdragende familie, de nabestaanden van onze overleden broeder J. Bezemer. Bidden we de Heere om wat nodig is. Heere, zo hebt u ons deze avond samengebracht. In een week waarin we vernamen van het overlijden van een oude broeder van de gemeente. Afgelopen dinsdag was het dat hij het tijdelijke met het eeuwige moest verwisselen. En Heere, wij bidden of u de rouwdragende familie wil sterken en wil vertroosten. Of u ze alles wil schenken wat nodig is. Geef u toch, Heere, dat we in omstandigheden van rouw en verdriet tot u zouden mogen vluchten. En dat we het verdriet niet voor onszelf zouden houden. Dat verdriet kan ons ook bezetten wanneer we vanavond hier gekomen zijn. Heere, u weet ervan. U kent alle omstandigheden. U kent alle gedachten. Ontferm u zich. In een wereld waarin wij leven en waarin de dood ieder uur wenkt. Ook vandaag nog hoorden we over het heengaan van een van uw knechten, dominee Stelwagen, aan wie we ons ook verbonden hebben geweten. En we dragen ook zijn familie, de nabestaanden, aan u op. En niet minder de familie van wijlen dominee C. van den Berg, die afgelopen maandag begraven moest worden. Het waren 2 dienaren, heren, uit de hervormde kerk. Maar we wisten ons aan de boodschap die ze brachten verbonden. En u gaf het dat ze mochten dienen op de plaats waar u ze stelde. Heren, als deze dingen tot ons komen, deze berichten tot ons komen, kan ook iets van heimwee ons hart vervullen. Mogen we het alles maar voor u neerleggen. Met het gebed of u zich ontfermen wil over deze wereld. Waarvoor geldt dat iedere inwoner van op weg is naar de dood en naar de grote ontmoeting met u. En dat is geen domperigheid, maar dat is werkelijkheid. Het is wel een werkelijkheid die door de duivel weggedrukt wordt. Het is ook een werkelijkheid waarom wij onze ogen voor sluiten. Maar het is een werkelijkheid waarvoor de ogen geopend worden van degene van wie u het geweten laat ontwaken. En als dat nog niet gebeurd is in ons leven, dan bidden we van u, wilt u ons geweten wakker maken, Heere. En wil ons laten zien dat ook wij die reis maken door dit leven naar die grote, nimmer eindigende eeuwigheid. En o Heere, wat komt het er dan toch op aan dat we dat wonder mogen kennen waarover de tekst van deze avond spreekt. Dat is nodig ook voor ambtsdragers. Dat is nodig ook voor een dominee. We zullen het vanavond horen hoe Jozua met vuile klederen voor u stond. Maar we hopen het ook te horen hoe u het sprak om Christus wil en om vrije genade. Dat de vuile klederen van hem mochten worden weggedaan en dat hem wisselklederen mochten worden aangedaan. En een reine hoed op zijn hoofd werd gezet en dat u hem zei wandelingen te geven onder degene die daar stonden. Dat zijn de engelen. En dat ziet toch op die wandel in de hemelse heerlijkheid. Wat zal het een wonder zijn, Heere, als uw dienaren die in zichzelf ook zo ontrouw waren. En die in zichzelf geen enkele verdienste hadden, maar alle getrouwheid die ze mochten ontvingen, was getrouwheid die u hen schonk en verleende. Wat zal het een wonder zijn als ze het hebben mogen horen uit uw mond. Kom in, gij getrouwe dienstknecht. Over weinig zijt ge getrouw geweest en over veel zal ik u zetten. Ga in tot de vreugde uws Heren. Heere, schenk ons dat allen. We kunnen het geen van allen missen, Heere. Er zijn vanavond jonge mensen in de kerk. We bidden u voor hen. Of u met uw genade zou willen werken in hun harten. Er zijn ook ouderen in de kerk. Er zijn ouderen die met ons meeluisteren. En misschien ook wel jonge mensen. Heere, we hebben allen hetzelfde nodig. Schenk het, werk het uit vrije genade. Heere, wij kunnen daarop geen enkel recht laten gelden. En het dwaze is, en dat moeten we u vanavond ook belijden, dat we in onszelf menen dat we nog wel rechten hebben. Misschien zijn we met dat rechthebbende hart vanavond zo wel hier gekomen. Met de gedachte, er moet dit of er moet dat gezegd worden. Heere, leer ons toch op de kansel allereerst. En onder de kansel ook. Dat ieder woord dat u spreekt onverdiend is van onze kant. Maar Heere, wil u het schenken om de arbeid van de Heer Jezus Christus. Hij heeft het verdiend. Dat uw woord nog gericht mag worden tot zondaren. Hij heeft het verdiend dat dat woord gesteld kan worden tot zaligheid van verloren mensenkinderen. En we bidden u of hij vanavond onder ons zou willen komen als een die dient. Dan zal het goed zijn, Heere. Niet wanneer uw dienaar zijn best doet en probeert goed te preken. Maar wanneer u zelf in ons midden komt. En wanneer u zelf de rijen doorgaat. En wanneer u zelf op de kansel bedient. Dan zal het onvergetelijk zijn. Dan zal de eer ook voor u zijn. Heere, wil u dat schenken vanavond. Wil u zondaren redden uit het eeuwig verderf. Van nature liggen we daar als een vuurbrand, al half in het vuur, met de roetlaag van de verlorenheid al over ons heen. Maar Heere, wil u vanavond nog vuur branden uit het vuur rukken? En zou u nog zalig willen maken? U kent ook degenen, Heere, die genade van u mochten ontvangen, die dat misschien zo dikwijls niet bekijken kunnen. Die er enerzijds van weten mogen dat u als een vuurbrand uit het vuur gerukt hebt, maar aan de andere kant misschien wel zo vrezen dat u ze nog eens terug zult werpen. Omdat ze zich dat waardig hebben gemaakt. En dan kan uw woord het zeggen, Heere, dat dat niet gebeuren zal. Maar dan kan de vrees zo in het hart komen. En dan weet de vorst der duisternis ook die vrees wel aan te blazen. Die is er altijd op uit, ook vanavond, om scheiding te maken tussen zondaren en tussen u. Of om de scheiding nog groter te maken. Heere, wil u hem schelden dat hij van ons vliede. Zo bidden wij, Heere, om wat nodig is voor de zieken van de gemeente, voor degenen die het psychisch moeilijk hebben. We vragen van u of u ook heel bijzonder het zendingswerk wil gedenken. Heere, daar vallen mensen weg die hebben mogen dienen, soms op verre posten. En u kent ze, Heere, misschien dat er vanavond wel iemand onder ons is die het nooit had gedacht, die je nooit op had gerekend, maar die u roepen gaat of roepen zult om te gaan, uit te gaan naar die velden waarvan u het zegt dat ze wit zijn om te oogsten. Heere, wil u dan roepen en wil u dan zelf maar inwinnen voor uw roeping en wil u maar gewillig maken. Zo leggen we de dingen voor u neer, Heere. Wij, de wazen, ellendige mensenkinderen die niet kunnen bidden gelijk het behoort. En die niet kunnen denken en kunnen spreken en kunnen preken gelijk het behoort. Schenk u vanavond bij u vandaan wat nodig is. Sterk alle die een taak hebben in deze dienst. Hoor ons in de uitdelging van al onze zonden en ongerechtigheden. Om dat enig geldende offer van uw eigen lieve Zoon, de Heer Jezus Christus, wil ons nog aanzien in hem, om Christus wil. Amen. Psalm 76, het vierde en vijfde vers willen we gaan zingen. 76, 4 en 5. Er is één rondgang bestemd voor de eredienst. Geliefde gemeente, hebt u wel eens last van de aanvallen van de vorst der duisternis? Diegene die de trouwste kerkganger wordt genoemd, de trouwste bezoeker van de Bijbellezing, zouden we ook kunnen zeggen. Van die aanvallen van de duivel heeft een mens niet zo'n last zolang een mens hem dient. Dan laat de duivel een mens wel met rust. En daarom, als we nog nooit last kregen van de duivel, als we hem nog nooit als een tegenstander gingen zien, dan zou dat wel eens een aangrijpende spiegel kunnen zijn voor hoe het er met ons voor staat. Maar anderzijds, waar de Heere het geestelijke leven werkt, daar komt vroeger of later ook de duivel op af. Met al zijn kunsten en al zijn aanvallen en al zijn beschuldigingen en al zijn influisteringen. En wat de duivel dan altijd weer doet, dat is God klein maken. De zonde groot maken. Ik weet wel, als het over de zonde gaat, dan moeten wij natuurlijk niet zeggen, als een mens zijn zonde te zien krijgt en zijn schuld te zien krijgt, dat dat allemaal van de duivel is. En als een mens dat na ontvangen genade te zien krijgt, hoe groot zijn schuld is en dat dat hem nog steeds aanklaagt in zijn geweten, dan moeten we maar niet zeggen dat dat allemaal van de duivel is, want de Heilige Geest is ook de geest van de verootmoediging. Maar toch, wat kan de duivel het een mens ook benauwd maken? En wat is nou zo kenmerkend voor de duivel, dat hij altijd probeert, ik zeg het maar heel eenvoudig, om de uitgang naar God af te sluiten. Dat is kenmerkend voor de duivel. Die probeert de uitgangen naar God af te sluiten. Dus die zal wel ontdekking geven van de zonde. Die zal de zonde aanwijzen, maar altijd om een mens tot wanhoop te brengen. En niet met de bedoeling dat een mens daarmee zal gaan vluchten tot de Heere. Hij kan natuurlijk ook op een andere manier werken. Hij kan je zand in de ogen strooien. Hij kan je valse rust geven. Maar daar merken we dan niet zoveel van. Nog een keer die vraag, gemeente. Hebt u wel eens last van de vorst der duisternis? In tekstgedeelte van deze avond komen we een man tegen. En aan zijn rechterhand stond de Satan om hem te wederstaan, staat er. En nu is het grote wonder dat de Heere die Satan gaat schelden. De Heere schelde u, gij Satan. Dan moet de Satan op de vlucht slaan. Dan moet de Satan zwijgen. We willen er met Gods hulp over nadenken. Het vierde nachtgezicht van Zacharia. Drie gedachten. Allereerst Jozua aangeklaagd. Dat is vers 1 en daar hoort vers 3 bij. In de tweede plaats Jozua verdedigd. Dat is vers 2. En tenslotte Jozua vrijgesproken. Dat is vers 4 en 5. Dus drie gedachten. Jozua aangeklaagd. Vers 1 en 3. Jozua verdedigd, vers 2, en Jozua vrijgesproken, vers 4 en vers 5. Daarna, zo begint ons tekstwoord van deze avond, daarna toonde hij mij Jozua. Laten we heel kort nog even bedenken tegen wat voor achtergrond onze tekst van vanavond staat. Want we moeten ook dit gedeelte lezen in het verband van de tijd en van het profetenboek van Zacharia. We hebben gehoord hoe Zacharia in een donkere tijd van de Heere in de nacht een troostboodschap ontving. En die troostboodschap was bestemd voor Zacharia en voor degenen in zijn tijd die de Heere mochten vrezen. Maar die zo door allerlei moedeloosheid en ingezonkenheid getroffen waren. En door dat alles en door de tegenwerking van de Samaritanen was de tempelbouw stil komen te liggen. Maar dan gaat de Heere in die omstandigheden een aantal nachtgezichten geven aan Zacharia. misschien wel in een nacht dat hij wakker lag vanwege alle zorgen over hoe het verder moest. Ja, niet alleen met de stad Jeruzalem natuurlijk, maar vooral ook met de kerk van zijn dagen. Met de tempel en de herbouw van die tempel. De Heere geeft 8 nachtgezichten en in de eerste 3 nachtgezichten die we tot nog toe hebben overdacht, is de boodschap eigenlijk geweest dat de Heere zal terugkeren. En dat de Heere zal wonen in Jeruzalem. Dat Hij als koning heerst over zijn kerk en dat Hij woont te midden van de myrten die in de diepte zijn. En dat Hij sterker is dan alle vijanden van Gods kerk. En dat Hij Jeruzalem zal uitbreiden en zelf in het midden van hen zal wonen en dat de tempel weer gebouwd zal worden. Dat zijn dan wat grote lijnen uit die nachtgezichten die we tot nog toe hebben overdacht. Maar als die boodschap tot Zacharia komt, en als die boodschap komt tot de mensen uit Zacharia's tijd die de Heere door genade mochten kennen en mochten vrezen, dan kunt u zich voorstellen dat het in het hart van die mensen zo geweest zou kunnen zijn dat ze vragen: maar hoe kan dat? Hoe kan het dat de tempel straks weer herbouwd zal zijn en dat de dienst der verzoening daar weer plaats zal hebben, als wij toch zondige mensenkinderen zijn? En als ook de priesters die in de tempel dienen zondaren zijn. En u weet misschien nog wel Zacharia zelf. De schrijver van dit Bijbelboek behoorde tot de priesterlijke familie. Hij was zelf priester in de tempel, behalve dat hij ook profeet was. Hoe zal de Heere willen wonen te midden van een zondig volk? En hoe zal het mogelijk zijn dat zondige priesters de Heere dienen? Kijk, en op die vraag gaat de Heere een antwoord geven in dit 4e nachtgezicht. Daarna toonde Hij mij Jozua, de hoge priester. Wie is die Jozua precies geweest? Wel, we moeten hem, laat dat allereerst duidelijk mogen zijn, niet verwarren met de Jozua die we helemaal aan het begin van het Oude Testament tegenkomen, als de opvolger van Mozes. Dat was de Jozua die het volk van Israël in het beloofde land bracht. Die meewerkte en door de Heere gebruikt werd voor de verovering en de verdeling van het land van Israël. Dat is al heel lang geleden in de tijd dat het Bijbelboek Zacharia geschreven werd. De Jozua die hier bedoeld wordt is een van de teruggekeerde ballingen. Die dus leefde zo ruim 500 jaar voor Christus. En het is onder leiding van Zerubabel en deze Jozua, over wie het vanavond dus zal gaan, dat de ballingen zijn teruggekeerd. En Jozua, hij stamde af in een rechte lijn van Aaron, de eerste hoge priester die de Heere aan het volk Israël gegeven had. Deze Jozua is hoge priester geworden onder de teruggekeerde ballingen. Hij is er heel bijzonder voor aangesteld om te staan in de dienst van de Heere. Hij is er heel bijzonder voor aangesteld om te staan in de dienst der verzoening. Jozua is voor de profeet Zacharia, die dit nachtgezicht ontvangt, ook een herkenbare figuur geweest. En nu, in dit 4e nachtgezicht, krijgt Zacharia van de Heere Jozua, de hoge priester, te zien. En hoe ziet hij er dan uit? Als u wel eens een afbeelding hebt gezien van de oud-testamentische hoge priester, of u hebt de Bijbel aandachtig gelezen in de hoofdstukken die er gaan over de kleding van de hoge priester, dan weet u dat een hoge priester in de tijd van het Oude Testament reinheid en zuiverheid en heiligheid moest uitstralen. Dat was wat er eigenlijk afglansde van de hoge priester. Zo'n hoge priester, als hij zijn werk deed in het heiligdom, droeg een smetteloos wit kleed, dat allereerst. En daaroverheen een hemelsblauw opperkleed. En daaroverheen een, wij zouden zeggen, een soort schort. En op dat schort waren 12 edelstenen aangebracht op de borstlap. En die 12 edelstenen, die vertegenwoordigden de 12 stammen van Israël. Die droeg de hoge priester op zijn borst, die droeg de hoge priester op zijn hart. In opdracht van de Heere. En dan droeg de hoge priester daarbij ook nog een hoed, zoals het hier in onze tekst genoemd wordt, een soort hoofddoek, een tulband, met, en daar geeft de Bijbel ook duidelijk ons informatie over, met een soort gouden diadeem, een gouden plaat aan zijn voorhoofd, en op die gouden plaat stond geschreven: Heiligheid des Heren. Dat was zoals een hoge priester er in de heilige dienst bijna alle dagen van het jaar uitzag. Wit, hemelsblauw, edelstenen, gouden plaat. De heiligheid, de majesteit, de reinheid straalde van hem af. En dat moest ook. Dat had de Heere uitdrukkelijk zo gezegd in zijn woord. En nu, als de hoge priester Jozua in dit nachtgezicht te zien is, en als hij ook nog eens staat voor het aangezicht van de engel des Heren, zoals het begin van onze tekst het zegt. En u weet wellicht nog, de engel des Heren, zeker als het met een hoofdletter geschreven is, is heel vaak en ook hier een aanduiding voor de Zoon van God. Voordat hij naar de aarde kwam en mens werd, verschijnt hij in het Oude Testament verschillende keren als de engel des Heren. Dus Jozua, de hoge priester, hij staat voor de Zoon van God. Hij staat voor zijn grote koning. En hoe staat hij er dan nog een keer? Wel, dat lezen we in het derde vers. Kijkt u maar mee. Jozua nu was bekleed met vuile klederen, als hij voor het aangezicht van de engel stond. Dus dat prachtige hoge priesterlijke gewaad, dat is besmeurd en bevuild. Op dat smetteloze wit, daar zitten allemaal vlekken op. En op dat hemelsblauw zitten spatten. En misschien op die borstlap met al die edelstenen zit ook wel vuil en onreinheid. Jozua staat met vuile kleren voor het aangezicht van de Heere. En als Zacharia dat zo in het visioen te zien krijgt, in dit nachtgezicht, dan is dat iets met een geestelijke betekenis. Dat wordt wel duidelijk uit de omgeving van de tekst. Dan ziet dat op de zonde en op de onreinheid en de ongerechtigheden van Jozua de hoge priester. Dus wat we hier zien samen met Zacharia in gedachten, dat wil zeggen, Jozua staat voor Gods aangezicht en voor het aangezicht van Christus met de schuld en met de onreinheid en de smet van zijn zonde en de vuilheid daarvan. En dat wordt juist zichtbaar, als we vers 3 nog even een keer lezen, dat wordt juist zo zichtbaar als hij voor het aangezicht van de engel stond. Als de glans van de heiligheid van de engel des Heren afstraalt op Jozua. In het licht daarvan wordt de smet en de vuilheid en de onreinheid op dat priesterlijke gewaad van Jozua des te meer zichtbaar. Jozua staat daar in vuile kleren. En dan is er nog iets wat onze aandacht een ogenblik moet hebben, zo in de eerste gedachte. Dat is wat we lezen aan het slot van vers 1. Daar staat: en de Satan stond aan zijn rechterhand om hem te wederstaan. De rechterhand, dat is normaal de plaats van gunst in de Bijbel, maar de rechterhand was ook de plaats waar de aanklager stond. En dat wordt hier bedoeld. De Satan, de duivel, staat aan de rechterhand als de grote aanklager van Jozua. Hij die in Openbaring 12 ook genoemd wordt de verklager, de aanklager van onze broederen. Hij staat daarnaast Jozua. En hij klaagt Jozua aan. En hij wijst al die vuile plekken op de klederen van Jozua als het ware aan. Hij wijst alle zonden en ongerechtigheden van Jozua aan. En hij zegt het: kijk eens hier en kijk eens daar. En dat zijn allemaal redenen waarom Jozua niet in uw dienst kan staan. En waarom Jozua ook niet voor u kan bestaan. De duivel staat er als de grote aanklager. We zouden in dat woord aan het slot van vers 1 ook nog iets anders mogen meebeluisteren. Om hem te wederstaan, mag u ook zo lezen, om hem tegen te houden. Er zijn uitleggers van dit vierde nachtgezicht die zeggen: wat Zacharia hier gezien heeft, dat is dat Jozua ook gereed staat om de dienst van de Heere weer ter hand te nemen. Maar als hij dan met die vuile kleren staat in de dienst van de Heere, dan wordt hij tegengehouden door de duivel. De duivel belet het hem. En of dat nu precies de goede uitleg is, maar er ligt natuurlijk wel een waarheid in, een diepe gedachte in. En dat is: als de duivel hier Jozua aanklaagt, dan klaagt hij niet alleen maar een mens aan. Jozua was ook een mens van vlees en bloed. Maar dan klaagt hij hier ook de hoge priester aan. De man die door de Heere zelf was aangesteld om de hoge priesterlijke dienst van de verzoening te verrichten. En dan is de inspanning van de duivel erop gericht om de dienst van de verzoening te stoppen. Om die dienst der verzoening tegen te houden. De duivel wil niet dat het verzoenende bloed gesprengd wordt. De duivel wil niet dat de offers in de tijd van Zacharia gebracht werden. De duivel wil niet dat Jozua zijn hoge priesterlijke werk zal doen. Ziet u hoe de duivel het daarmee voorzien heeft, ook op de dienst van de verzoening? Dat die dienst van de verzoening ook altijd bedreigd wordt door de vorst der duisternis. En als we de lijn even doortrekken, en dat is niet de hoofdlijn voor deze avond, maar ik wil hem toch wel even aanstippen, want daar ligt ook een les in, daar ligt ook onderwijs in voor ons vanavond. Maar de dienst der verzoening, die vindt, dat mogen we als kinderen van de reformatie toch wel tegen elkaar zeggen, die vindt plaats daar waar het evangelie bediend wordt. En daar waar een woord van Calvijn het bloed van Christus van de kansel drupt, maar dan zal de duivel er altijd op uit zijn om die dienst der verzoening tegen te houden. En dan kan hij bijvoorbeeld beginnen, en daar zal hij natuurlijk ook beginnen, en dan kan hij beginnen bij de dominee, bij de dienaar van het woord. En dan kan die zo'n dienaar van het woord proberen zo ver te krijgen dat hij maar zwijgt over de noodzaak van dat bloed der verzoening. Of dat hij gaat zwijgen van de mogelijkheid om op grond van dat werk van Christus verzoening te ontvangen. En dan kan de duivel proberen om de prediking over van alles te laten gaan, behalve over het bloed van de Heer Jezus Christus. Dat is ook een groot gevaar in onze tijd. Op hoeveel plaatsen Heeft de duivel daar al niet succes mee gehad? En dan kan de duivel proberen om ons daar ook in al onze gedachten van af te brengen en onze aandacht daarvan af te leiden. De duivel zal altijd proberen om de dienst der verzoening tot stoppen te brengen. Er is nog iets, zo in onze eerste gedachte, wat we even moeten bedenken. Als de Satan aan zijn rechterhand stond om hem te wederstaan. We hebben al gehoord, dat wil zeggen, de duivel klaagt Jozua aan. Hij wijst de zonden, de ongerechtigheden, de onreinheid allemaal aan. En hij zegt, kijk eens, zo'n man kan nooit staan voor u en bestaan voor u. En de duivel probeert de dienst der verzoening te stoppen. Dat was ook wat we gezien hebben. Maar dan nog een derde facet, zo vanuit dat eerste vers. En dat is, Jozua staat daar ook als de vertegenwoordiger van het volk van Israël. Kijkt u maar even in gedachten naar de borstlap die hij droeg met die 12 stenen, die edelstenen. En die 12 edelstenen, die gaven weer de 12 stammen van Israël. Jozua draagt het volk op het hart en brengt het volk voor Gods aangezicht in het heiligdom. En als Jozua daar staat, dan staat hij daar als het ware als een vertegenwoordiger van heel het volk. Dus ten diepste wordt ook heel het volk daar aangeklaagd. En dan trek ik de lijn door. Gemeente vanavond. Dan zijn wij al eens op de plaats terechtgekomen waar Jozua staat. Zijn wij al eens in onze vuile klederen voor God gesteld? Want hoe verschillend ons kleed er geestelijk gesproken ook uitziet. En hoe onberispelijk het er misschien ook voor de mensen uitziet. Maar van nature dragen we allemaal een vuil kleed. Vanuit onszelf dragen we allemaal vuile klederen voor God. Nee, dat is niet iets waar onze ogen zo voor geopend zijn. Als u dat vraagt aan iemand zo van buiten de kerk, iemand die niet onder het woord van God is, dan wil die daar doorgaans al helemaal niet aan. Dan wordt daar doorgaans geloofd in de goedheid van de mens. Dat is ook wat u kunt horen, zo dikwijls. Als iemand dan gestorven is, dan wordt er nog gezegd, hij was een goed mens of zij was een goed mens. Goed leven gehad. Dat is het dan. En als er een hemel is, dominee, werd er wel eens tegen me gezegd, dan zit hij of zij op de eerste rij. Goed mens geweest. Maakt u het zo iemand maar eens duidelijk wat Gods woord ons zegt over wie de mens is. Maar wat een wereldling niet gelooft, gemeente, dat gelooft een kerkmens vanuit zichzelf ook niet. Dat wij met vuile klederen voor God staan. Tenminste, dat geloven we niet echt. Of bent u voor God gesteld? Bent u voor God gesteld in uw vuile klederen? En gebeurt het, begrijpt u het goed, niet in een visioen, niet in een nachtgezicht. Maar geestelijk gesproken, onder de prediking van het woord, is het gebeurd onder de prediking en door de prediking van het woord, dat de Heere u uw schuld ging aanwijzen en dat u met uw vuile klederen voor God kwam te staan. En dat u het ging zien in het licht van wie God is, wie u zelf bent. En dat uw vuile klederen u ontdekt werden en dat uw ogen ervoor open gingen. En dat u dat u daar maar niet een oplossing voor wist te bedenken, maar dat u het zag, o die vuile kleren van me, hoe zal ik toch bestaan voor God? Als de Heilige Geest in het hart en in het leven van mensen werkt, dan is één van de dingen die hij toch doet, dit. Dat hij je gaat laten zien dat je met je vuile klederen voor God staat. Dan gaat de Heilige Geest toch godskennis geven en vanuit die godskennis ook zelfkennis. Zodat ik mezelf niet meer vergelijk met andere mensen, maar zodat ik kom te staan in het licht van wie God is. En dat licht, dat is ontdekkend licht. Dat beschijnt de hoeken van mijn leven. En dan ga ik iets zien van mijn vuile klederen voor God. En dan is het niet alleen de Satan die beschuldigt en die aanklaagt. De Satan ook wel. Maar dan is het vooral ook het woord van God en de heilige wet van God die me aanklaagt en die de schuld gaat aanwijzen. En dan is het bovendien ook mijn geweten dat gaat meegetuigen en dat het gaat zeggen schuldig, vuile klederen. Gemeente, dat is zo een vraag die vanavond aan het einde van de eerste gedachte op ons hart aankomt. Kennen wij die plaatsen voor God? Want het is van 2-in-1. Of we weten daarvan, van dat vuile klederen hebben voor Gods aangezicht, of we leven er nog overheen. Of onze ogen zijn er nog voor gesloten. Er is natuurlijk geen derde oplossing. Het is niet zo dat het wel meevalt en dat onze klederen niet zo vuil zijn. Voor die gedachte laat de Bijbel geen enkele ruimte. Zijn onze ogen ervoor geopend? Als dat niet zo is, gemeente, dan is het ook nodig om te vragen om, ja, wat werd dat eigenlijk vroeger, als ik me niet vergis, heel vaak gezegd op de preekstoel. Wat is het dan nodig om te vragen om ontdekkend licht? Ontdekkend licht. Doet u dat wel eens? Vraag je daar wel eens om? Ontdekkend licht. Heere, wil u in mijn leven schijnen met ontdekkend licht, opdat ik mag gaan zien wie ik ben voor u? Jozua aangeklaagd. Als de Heere ontdekkend licht geeft, gemeente, dan komt er toch een moment dat een mens die aanklachten ook gaat overnemen. Dan gaat hij zichzelf ook aanklagen. Van nature verdedigen wij onszelf. Maar als de Heere je eerlijk maakt voor zijn aangezicht en hij wint je hart in voor hem, dan ga je jezelf ook aanklagen. U kent het. Ik zeg het in liefde, gemeente. U kent het of u kent het niet. Of u weet ervan, of u weet er niet van, om jezelf voor God aan te moeten klagen. Onze tweede gedachte. Jozua verdedigt. Ja, wie kan er dan verdedigen? Kan Jozua verdedigen? Jozua niet. Als u dit hele nachtgezicht leest, dan leest u op geen ene plaats dat Jozua een woord ter verdediging laat horen. U leest trouwens helemaal niet dat hij iets zegt en zelfs niet dat hij iets doet. Jozua staat daar en Jozua zwijgt hier. Hij kan zichzelf ook niet verdedigen. Hij kan niets meer inbrengen als het over die vuile kleren gaat. Kan een tijd zijn dat een mens zich nog wat probeert te verdedigen. Kan een tijd zijn dat je nog wijst op, nou ja, misschien wel op je opvoeding. Misschien wel op je vrienden. Misschien wel op je man of op je vrouw die je meegenomen heeft in de zonde. Maar nog een keer, als de Heere je eerlijk maakt, dan vallen al die verontschuldigingen weg. Wat is dat ook kostelijke genade, gemeente? Eerlijk makende genade. Dat predik ik u vanavond niet als een voorwaarde die u zelf moet vervullen. Dan moet je zelf maar eens een eerlijk mens zien te worden voor God. Want dan wordt er niemand eerlijk. Maar God maakt mensen eerlijk. Nog een keer is dat uw gebed geworden. Zou de Heere je nu ook op je 75ste of op je 80ste nog eren kunnen maken? Of op je 90ste? Jazeker. Daar moet je niet op aan laten komen natuurlijk. Wij weten helemaal niet of we zo oud worden wanneer we nog jonger zijn. Maar als u nu oud bent, en misschien, gemeente, nog een keer, ik zeg het echt vanuit de liefde, maar als u misschien wel 85 jaar of 90 jaar oneerlijk voor God geweest bent, maar zou de Heere u nu niet eerlijk kunnen maken? Zou Hij u niet eerlijk kunnen maken voor Hem? Eerlijk makende genade. Dat je niets meer in te brengen hebt tegen al die beschuldigingen. Zelfs al komen ze hier ook van de vorst der duisternis. Dat je moet gaan zwijgen en moet gaan toestemmen. En dat je het moet gaan zeggen tegen al die beschuldigingen. Heere, ik heb gedaan wat kwaad is in uw ogen. Daarom ben ik, Heer, uw gramschap dubbelwaardig. Maar waar Jozua zich nu niet verdedigen kan, gaat de Heer hem verdedigen. Kijkt u maar in vers 2. Doch de Heere zeide tot de Satan. De Heere, met allemaal hoofdletters. Dat is de God des verbonds. Dat is heel bijzonder. Ik wil die uitleg van de kanttekenaren wel volgen die dat zo zeggen. Dat is de Zoon van God die hij tevoren Engel des Heren genoemd had. Christus gaat hem verdedigen. Doch de Heere zei tot de Satan. Ja, en wat komt er dan? De Heere schelde u, gij Satan. Ja, de Heere schelde u. Dat is iets van een wens. Misschien nog wel meer dan een wens. Mogen de Heere u schelden? Een aansporing zouden we ook mogen zeggen. Laat de Heere u schelden, duivel. Dat is eigenlijk wat er hier gezegd wordt. Christus zegt het. Laat de Heere u schelden. Laat de Heere u wegstoten. Laat de Heere u afwijzen met uw aanklachten. Christus gaat tegen die aanklachten van de duivel in bidden. Pleiten. Verdedigen. En dan zegt hij, en dat is ook zo'n ontroerende trek waar we niet overheen moeten lezen. Dan zegt hij het tot 2 keer toe. De Heere schelde u, gij Satan. Ja, de Heere schelde u. Dat wil dus zeggen dat er aandrang ligt in het gebed van de Heer Jezus Christus, wat hij hier doet. In de pleitrede die hij hier laat horen. Hij zegt het niet maar 1 keer, maar hij zegt het bij herhaling. En wat is dan de grond waar de Heer Jezus Christus op gaat wijzen in dit gebed, in deze verdedigingsrede, in deze pleitrede? Het eerste wat we lezen zo tegen het slot van vers 2 is: die Jeruzalem verkiest. Dat is Gods vrije genade. Die Jeruzalem verkiest. Satan, u kunt nog zoveel aan te klagen hebben bij Jozua. Maar God is het die in zijn vrije genade Jeruzalem verkoren heeft. Zijn grondslag, zijn onwrikbare vastigheden heeft God gelegd op bergen hem gewijd. God heeft deze stad, en u weet, Jeruzalem, dat was in de tijd van Zacharia een verzameling puinhopen. En die puinhopen die spraken allemaal van de schuld van het volk. Jeruzalem had het verzondigd. Jeruzalem had de verwoesting meegemaakt. Had het oordeel over zich zien komen. En nu toch die wonderlijke troostwoorden. De Heere die Jeruzalem verkiest. De Heere die daar wil wonen. En die daar de dienst der verzoening wil instellen. En die daar ook wil wonen te midden van een schuldig volk. U mag de lijn natuurlijk wel doortrekken, want dat heeft ook heel persoonlijk betrekking op Jozua. De Heere die Jozua verkiest. Tegen alle aanvallen en alle aanvechtingen van de duisternis wordt hier de verkiezing van God, de vrije verkiezing, de genadige verkiezing, als een machtig fundament, als een troostgrond aangevoerd door de Heer Jezus Christus. Die Jeruzalem verkiest. Vrije genade die roemt tegen al die vuile klederen van Jozua. En dan nog iets. En dat is de tweede grond waar Christus op wijst. Helemaal aan het slot van vers 2. Dan zegt de Heer Jezus het. Is deze niet een vuurbrand uit het vuur gerukt? Vuurbrand. Wat is dat? Moeten we niet denken aan het branden van vuur. Maar met een vuurbrand wordt hier bedoeld een stuk hout dat al tegen het vuur aangelegen heeft en al half in het vuur geweest is. Waar de vlammen, om zo te zeggen, al aangelekt hebben. En dat stuk hout dat is door het vuur zwart geworden en zwart geblakerd. En als u nu zo'n vuurbrand zou pakken. En ik denk dat we ons allemaal wel kunnen voorstellen hoe dat er ongeveer uitziet. Maar als we nou zo'n vuurbrand zouden pakken. Je zou zo'n stuk in de hand nemen. En dan moeten we natuurlijk nog uitkijken dat we de handen niet branden. Kom daar zo nog wel even op terug. Maar u neemt zo'n vuurbrand in uw hand dan. Ja, wat hebben u dan in de hand? Een stuk zwart geblakerd hout, nog net niet verteerd door de vlammen. Maar het is zo dood als wat. Het stinkt naar vuur. En het is maar voor één ding geschikt, en dat is om het terug te gooien in de vlammen. En nu gaat Christus het zeggen. Als hij Jozua verdedigt, is deze niet een vuurbrand. Zo'n stuk hout dat tegen het vuur aangelegen heeft, dat al zwart geworden is door het vuur. Dat in zichzelf ongeschikt is, geschikt voor maar één ding, om geworpen te worden in het vuur en om daar te verbranden. Maar is deze niet een vuurbrand? Uit het vuur gerukt. En dat is het wonder van genade in het leven van Jozua. Dat is een uitdrukking die wil aan de ene kant zeggen, de kanttekeningen wijzen daar ook op, dat Jozua uit het vuur van de ballingschap is gerukt. Dat ook. Hij is samen met de andere ballingen uit Babel gegaan. Maar u mag de lijn doortrekken. Het wil ook zeggen dat Jozua uit zijn verlorenheid gerukt is. Hij lag daar als een vuurbrand. Zwart geblakerd, ongeschikt, stinkend vanwege de zonde. En God heeft in vrije genade zijn hand uitgestrekt naar een vuurbrand. Mag ik het met grote eerbied zo zeggen, Christus heeft er als de borg en middelaar zijn heilige handen voor willen branden, om dat vuurbrand uit het vuur te rukken. En zo is Jozua door God zalig gemaakt, als een vuurbrand uit het vuur gerukt. U die genade mag kennen vanavond onder ons, luister eens goed naar deze woorden. Want als u genade mag kennen, dan gelden ze voor u. Is deze niet een vuurbrand? En wat is dat verootmoedigend? Wat klaagt dat aan, Heere? Zo was ik. Ik lag daar op de rand van de eeuwige verlorenheid. Om zo te zeggen tegen de hel aan. Met het roet van de verlorenheid over mijn leven heen. Ongeschikt, een brandhout, meer niet. En toen hebt u in uw vrije genade, in uw onbegrijpelijke zondaarsliefde, uw hand in Christus willen uitstrekken. En u hebt me als een vuurbrand uit dat vuur gerukt. Verplicht dat niet, u die de Heere vreest, aan vrije genade? Moet uw hart deze avond niet opnieuw vervuld worden met diepe verwondering over wat de Heere deed in uw leven? Zou er niet een danklied op moeten stijgen vanuit uw hart over die genade die de Heere u bewezen heeft? En kijk, nu is het zo dat juist mensen die als een vuurbrand uit het vuur gerukt zijn, als ze zien op wie ze na ontvangen genade zijn, zo kunnen vrezen dat de Heere ze nog een keer teruggooit. U zegt, dominee, dat is geen Bijbelse gedachte. Dat weet ik wel. Maar het kan wel eens te vrees zijn. Als je jezelf ziet in al je zonden, als je je vuile kleren ziet. Als je dat bestaan ziet. Maar dat zal de Heere nu nooit meer doen. Dat zal de Heere nu nooit meer doen, bevreesd, aangevochten kind van God. U die als een vuurbrand uit het vuur gerukt werd, de Heere zal u nooit meer terugwerpen. De genadegift van God is onberouwelijk. Is dat geen reden tot nog meer verwondering? Is er geen reden om u te verootmoedigen in dankbaarheid tegenover de Heere als deze genade u ten deel viel, als een vuurbrand uit het vuur gerukt? Kom, zie eens hoe Christus daar zijn middelaars handen aan heeft moeten branden en aan heeft willen branden. Dieper nog, hoe hij zichzelf in dat vuur heeft gesteld, zodat u eruit gerukt kon worden. Hoe hij gekomen is in de hitte van Gods toorn. Of ligt u daar nog? Of ligt u daar nog, gemeente? Ligt u daar nog op de rand van het vuur? Dan is uw toestand deze avond zo buitengewoon ernstig. Zo buitengewoon gevaarlijk. U ligt op de rand van de verlorenheid. Dat uw geweten vanavond zou ontwaken, zou wakker worden. Dat u geen rust meer vindt voor uw ziel. Kijk eens naar uw leven wanneer u onverzoend bent met God. Uw leven is als een vuurbrand en u bent nog niet uit het vuur gerukt. Laat er dan toch bij u geen stilzwijgen zijn. Maar leg uw vinger bedelend, worstelend naast de woorden van de tekst van vanavond, waar het gezegd wordt, is deze niet een vuurbrand uit het vuur gerukt? Kom daar toch mee op de knieën en vraag het toch aan de Heere, Heere, doe zo ook aan mij. Ruk mij als zo'n vuurbrand uit het vuur, opdat ik niet verloren zal gaan. Heere, wilt u zo werken in mijn leven? Wil u uw handen uitstrekken? Ik heb het vanavond gehoord hoe uw handen bereid waren om zich uit te strekken naar dat vuurbrand waardoor Jozua's leven getekend werd. En mijn leven wordt niet door iets anders getekend. Maar wil u hetzelfde wonder van genade doen in mijn leven? Gemeente, heb geen rust voordat u het weten mag van de Heere zelf. Is deze niet een vuurbrand uit het vuur gerukt? U zegt, ik moet morgen mijn werk doen. Begrijpelijk, dat moet. Maar laat het toch behalve uw dagelijkse bezigheden en verplichtingen uw grootste bezigheid zijn om deze dingen zeker en vast te krijgen in uw leven. Maar als Jozua daar staat, gemeente, staat hij daar nog altijd met vuile klederen. Christus heeft het gezegd, jawel, is deze niet een vuurbrand uit het vuur gerukt. Christus heeft het voor hem opgenomen. We gaan er eerst van zingen, Psalm 68, het 11e vers, gewis, hoe hoog de nood mag gaan en wat er verder volgt, 68 vers 11. Jozua aangeklaagd, Jozua verdedigd. Gelukkig gemeente de mens die verdedigd wordt door Christus. Dan heb je de beste verdediger. Dan kun je alle aanklachten eigenlijk ook wel hebben als hij uw verdediger mag zijn. Maar dan ook Jozua vrijgesproken. Nog iets over de laatste twee versen van onze tekst. Ik zei u al, Jozua heeft grote dingen gehoord. Zo zouden we toch echt wel mogen zeggen. Is deze niet een vuurbrand uit het vuur gerukt? Maar als dat gezegd is, staat hij nog aan zijn vuile klederen. En dan gaat de Heere het zeggen in vers 4. Toen antwoordde hij en sprak tot degenen die voor zijn aangezicht stonden. Als u wat bekend bent met de Bijbel, dan weet u wel, de aanduiding die voor zijn aangezicht stonden is op verschillende plaatsen een aanduiding voor de engelen. Zo zullen we het moeten lezen hier. Toen antwoordde de Heere en sprak tot de engelen die voor zijn aangezicht stonden, zeggende, ja, wat gaat de Heere dan zeggen? Dan spreekt de Heere van die gepaste en veelomvattende woorden. Allereerst, doet deze vuile klederen van hem weg. Dus die schuld en die onreinheid en die vuilheid waar Jozua mee voor het aangezicht van de Heere stond. De Heere zegt, doe die klederen uit. Doe ze van hem weg. Neem ze weg. Dat is het eerste. En dan lezen we, daarna sprak hij tot hem. Zie, ik heb uw ongerechtigheid van u weggenomen. En hier ziet u wat de diepe betekenis is van die vuile klederen, maar ook van het feit dat die vuile klederen werden uitgedaan. Ik heb uw ongerechtigheid van u weggenomen. Ik heb uw zonde, de schuld van uw zonde, van u weggenomen. En dan, en ik zal u wisselklederen aandoen. En die wisselklederen, ze zijn een beeld van de bedekkende gerechtigheid van de Heer Jezus Christus. Ze zijn een beeld van dat kleed waardoor een mens voor God bestaan kan. De wisselklederen, de mantel der gerechtigheid. Die wordt Jozua hier omgedaan. En dan staat er in vers 5, en ik lees maar direct door. Dies zeg ik, laat hen een reine hoed op zijn hoofd zetten. En u moet nog even denken aan hoe een hoge priester eruit zag onder het oude verbond. U weet wel, zo'n hoofddoek, zo'n tulband op zijn hoofd met die gouden plaat. Heiligheid des Heren stond daarop geschreven. En ook die hoed van de hoge priester. Die plaat en die hoofddoek. Dat was allemaal onrein geworden, maar nu krijgt die engelenschaar die daarbij staat de opdracht. Laat hen een reine, een zuivere hoed op zijn hoofd zetten. En dan staat er in vers 5, en ze zetten die reine hoed op zijn hoofd. En ze togen hem klederen aan. Grote, kostbare genadezaken die hier in dit gedeelte vermeld worden, gemeente. Schuld weggedaan. De gerechtigheid van de Heer Jezus Christus. Dat sneeuwwitte kleed dat al onze ongerechtigheid bedekt. Dat wordt Jozua aangedaan. Dat kleed waarin hij voor God kan bestaan. Waarin hij voor God kan dienen. En de heiligheid wordt hem geschonken. De geest van de heiligmaking, als we de lijnen doortrekken, die wordt hem gegeven. Een reine hoed op zijn hoofd, zodat hij, en dat moeten we natuurlijk niet vergeten als we dit gezicht zo overdenken, zodat hij de priesterdienst kan vervullen. Dit visioen heeft een persoonlijke kant, maar het heeft ook het aspect in zich van de hoge priester die daar staat namens het volk en ten dienste van het volk. Jozua, hij krijgt hier een rein, een zuiver gewaad. Een wit kleed, wisselklederen. Hij krijgt een reine hoed op het hoofd. Heiligheid des Heren staat er op zijn hoofd. Zodat de dienst der verzoening ook in de tijd van Zacharia voort kan gaan. Verder kan gaan. Maar tegelijkertijd zeggen we tegen elkaar. We zien hier een afbeelding van die wonderlijke genadegaven die de Heren gaat toerekenen. Als hij de gerechtigheid van Christus aan een zondaar toerekent. Doe hem zijn vuile klederen uit. Bekleed hem met de gerechtigheid van Christus. Schenk hem alles wat uit hem is. Ja, zegt iemand, dominee, grote zaken. Maar hoe zullen ze voor mij worden? Hoe zullen ze voor mij worden? Hoe zullen ze mijn deel zijn? Als ik terugzie op mijn leven, durf ik niet te ontkennen dat de Heere genade heeft gewerkt in mijn leven. En er zijn momenten en tijden dat ik iets mag weten van dat is deze niet een vuurbrand uit het vuur gerukt. Maar deze dingen, hoe zal ik het weten? Geliefde gemeente, ik stel u een vraag terug. Hebt u vuile klederen? Hebt u vuile klederen voor God? Want de Heere schenkt, met eerbied gesproken, de vergeving der zonden nooit zomaar uit het niets. De Heere geeft toch, als hij de vergeving van de zonde gaat schenken, eerst ontdekking van de zonde. En de Heere werkt bij dat alles toch aan op de erkenning van de zonde. Hebt u uw vuile klederen gezien? Daarom zei ik aan het einde van de eerste gedachte, vraag toch om ontdekkend licht. Maar daar waar een mensenkind zijn eigen schuld steeds meer gewaar wordt. En daar waar de grond van alles waarmee hij zijn schuld probeert te bedekken steeds meer onder zijn voeten weggenomen wordt. Totdat er een moment komt dat hij net zoals Zacharia niet anders meer kan dan toestemmen. En zwijgen bij al de beschuldigingen. Waar, gemeente, de strijd voor mijn eigen rechten uiteindelijk uit de hoofd. En een zondaar gewonnen wordt voor Gods recht. Waaronder het heilig recht, zoals Reijer Pothoven, de Driebergense dichter, het zegt in zijn gedicht. Waaronder het heilig recht de zielen niet meer vecht, maar pilkt het zondeloon, wat hem ook overkomt. Verheerlijkend zijn God, wat eeuwig zij zijn lot. Als in zijn laatste vreugde, het eren van Gods deugde, de deugd van het recht het wint, al eist ze dood het kind. Dan wordt verloren gaan, door God niet toegestaan, maar wordt de zoon gekust. Gemeente, hoe vaak en hoe lang kunnen we er niet met onze eigen rechten tussen zitten? Maar wat is de genade als de Heere je als een schuldige zondaar afbrengt van al je rechten. En je voor de Heere geen ander recht meer overhoudt dan het recht om verloren te gaan. En als u met Jozua moet zwijgen, maar het dan ook op Gods tijd uit zijn mond mag vernemen, Zover het west verwijderd is van het oosten, zover heeft Hij om onze ziel te troosten van ons de zonde en schuld weggedaan. Nog een keer, en ik preek dat vanavond echt niet als een menselijke voorwaarde. Maar wat zitten we als mensen toch vaak met onze rechten tussen. En wat is het toch een genade als de Heer je al die rechten gaat ontnemen. En als je voor God mag invallen en aan Gods kant terecht mag komen. En als de Heer gaat doen wat Hij alleen maar doen kan op grond van het werk van die grote, meerdere Jozua. Want laat ik dan tenslotte vanavond ook op hem mogen wijzen. Als u onze inhoudsvolle kanttekeningen leest, dan ziet u dat vanuit dit gedeelte en vanuit Jozua de hoge priester die hier met schuld beladen staat, toch ook gewezen en heen gewezen wordt naar de meerdere Jozua. Hij die gesteld werd, ook voor de rechter. En die daar stond, laat ik het zo mogen zeggen, met vuile klederen. Bekleed met de schuld van heel zijn kerk. Hij die daar stond met het spotkleed om zijn schouders. Hij op wiens hoofd niet de reine koninklijke hoed was, maar de kroon van doornen werd hem in zijn hoofd gedrukt. De Heer Jezus Christus, Hij heeft zich vrijwillig voor doodschuldige zondaren in het gericht gesteld. En Hij heeft, ik heb het afgelopen maandag nog aan onze catechisanten verteld, Hij heeft zijn rug gegeven aan degene die hem sloegen. Dat wil zeggen, Hij heeft zijn rug vrijwillig gebogen. Toen de geeselslagen daarop neerdaalden, toen zijn rug opengeploegd werd en opengeslagen werd, en Hij is er met eerbied gesproken tussen gesprongen, tussen Gods wrekende gerechtigheid en zijn schuldige kerk. Hij is er tussen gesprongen en Hij heeft alle slagen van de eerste tot de laatste allemaal opgevangen. En onder zijn gebogen rug is er een schuilplaats voor doodschuldigen. Voor mensen die het met niets van zichzelf verdienen kunnen. Voor mensen die het ook vanavond moeten zeggen, Heer, ik kan niets van mezelf aanbrengen. Onder zijn rug is er een schuilplaats. Of, als ik het iets anders mag zeggen met een woord, naar de geloofsbelijdenis van Guido de Bray, in zijn wonden is er een schuilplaats. En die schuilplaats, en dat is de prediking van het evangelie vanavond, in die schuilplaats, die is nog geopend voor de grootste van de zondaren. Opdat u schuilen zou tegen het welverdiende oordeel van God over uw leven. Alleen in Hem, maar in Hem nog geopend. En daarom gaat de nodiging en de roep van het evangelie ook vanavond nog uit. Komt herwaarts tot Hem, allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heren, U gaf het ons dat we een ogenblik mochten luisteren naar deze boodschap vanuit het vierde nachtgezicht. O Heere, kent ons allen persoonlijk, U weet hoe het met ons is. En ons als een vuurbrand rukken uit het vuur wanneer we nog onverzoend en voor eigen rekening voortleven. Heren, als er onder ons zijn die zo staan naar die verzekering, om dat te mogen kennen, die wisselklederen en die reine hoed en die vuile klederen uitgedaan, Heren, wil u er ons in de weg van ontdekkende en ontgrondende genade brengen. Wil u er brengen, Heren. Zo bidden wij om een zegen over uw woord. Laat het zo zijn dat wat we gehoord hebben ons stof mag geven om onze knieën te buigen in de binnenkamer. Vergeef al het zondige. Hoor ons om Christus wil. Amen. Psalm 32, het eerste vers is de slotzang. 32, vers 1. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegen u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.